morgen het vervolgverhaal over die weeskinderen van de VOC. Want je kunt je voorstellen dat er nogal wat weeskinderen van de VOC in de rest van de wereld rondlopen. Zoals bijvoorbeeld in Indonesië of Zuid-Afrika. Vandaag begint Geert zijn verhaal met Kiza in Indonesië, waar afstammelingen rondlopen van de VOC.
Maar er is een heel bijzonder eilandje. Dat ligt ten oosten van Timor. Het behoort tot Indonesië. En het heet Kizar. En daar is in 1929 een Duitse professor, Rodenwoud, Ernst Rodenwoud, is daar op bezoek geweest en heeft daar een hele uitgebreide studie gedaan naar de mestizen van Kizar. Die wonen in een klein dorpje, want Kizar is net zo groot als Texel in Nederland. Dus het is ongeveer 10, 11 bij 12 kilometer, heel klein. Er wonen drie stammen en een van die stammen is, dat zijn de mestizen van Kizar. En die zijn afkomstig van Nederlandse VOC-schepen. En in totaal gaat het om een aanvankelijk zo'n 100 man. En dat is uitgegroeid tot een kleine clan van 450 mensen. Die daar nog steeds wonen. Nog steeds Nederlandse achternamen hebben. De Vries, Tilman, Joosten, Bakker. Heel trots zijn op hun Nederlandse bloed. Ze hebben sproeten, ze hebben rood haar. Ze zien er duidelijk anders uit. Nou, die professor die was helemaal geïntrigeerd. En die heeft echt in de lijn van het Darwinisme heeft hij daar een volledig onderzoek gericht. En wij gaan nu, 85 jaar later, gaan we daarheen. En gaan we het natuurlijk anders doen. Bij ons gaat het veel meer om verhalen, om overlevering. Wat betekent identiteit? En wat houdt het voor je in om deze afstand
te doen? Een totaal andere benadering.
Ja. Ja. Maar Kizar is een heel bijzonder verhaal, omdat het heel erg geïsoleerd is. Het ligt maar 20 kilometer van de kust van Timor en nog steeds weten we niet hoe we er moeten komen. Dat is een heel raar verhaal, maar we hebben al heel veel mensen ingeschakeld en zo. Het is heel moeilijk, want het is een ander land. Ja, dus Timor is Oost-Timor, Timor-Leste en Kizar is Indonesië. Maar dat geeft me even aan dat het Nederlanderschap en dus de overlevering uit de tijd van de VOC is daar heel erg geconserveerd gebleven in feite. Dus we zijn heel benieuwd naar die verhalen.
Dat lijkt me
ook,
ja.
En ook naar die interactie tussen die drie stammen.
Ja.
Ja.
Het is een fantastisch proces om dit door te maken en te fotograferen natuurlijk.
Ja, prachtig. Ja. En het is ook heel erg leuk om... die mensen zijn gewoon meestal nog nooit in zo'n situatie geweest. Hè. Het zijn toch nog allemaal gewone mensen. Het gaat niet om politieke leiders. Of misschien af en toe zit er iemand tussen die iets in de politiek doet. Maar dat is dan niet de insteek. Het zijn gewone mensen die meestal nog nooit geïnterviewd zijn. En nog nooit op de foto zijn geweest met een echte fotolampen en helemaal donker. En, ze vinden het ook waanzinnig spannend. Maar ze vinden het ook heel erg leuk. En dat geeft me eigenlijk de meeste voldoening. Het is heel leuk om mooie foto's te maken. Maar de meeste voldoening is echt de verrassing bij deze mensen. Van gaaf zeg. Hè, dat ik mijn verhaal kan vertellen. En dat het ook nog in een museum komt en in een boek komt.
Je concentreert je echt op de portretten van de mensen. Er zijn geen voorwerpen, er komen geen voorwerpen in voor. Het zijn echt de gezichten. En het karakter van de mensen, dat spreekt uit het portret.
Ja, ik heb in 2009 een project gedaan in New York. In 2009 was het 400 jaar Nederlandse betrekkingen met New York. Omdat toen 1609 Henry Hudson per ongeluk Manhattan ontdekte.
Nog een keertje per ongeluk, ja.
Nog een keer per ongeluk. Het is een soortgelijk verhaal in feite. En wat me toen enorm intrigeerde, het ging allemaal razendsnel. En ik heb er naar mijn gevoel veel te weinig diepte aan kunnen geven, omdat ik het best wel snel moest maken. Maar het was toch een hele leuke expositie. En wat mij enorm intrigeerde, van daar had ik heel erg sterk het gevoel. Jeetje, in die gezichten zie je nog steeds die boeren uit Drenthe. En ik kom ook uit het oosten van het land. Ja. Dat had mijn buurman kunnen zijn, hè, bij wijze van spreken.
Ja, ja.
Maar er zit toch een beetje Native American bloed in of zo. Of weet ik wat. Maar ik vond het fascinerend. En het is een heel ander verhaal. Het zijn meestal success stories van immigranten die naar Amerika zijn gegaan. Dus dit is een heel ander project. En dit is ook niet een project dat over bloedlijnen gaat. Dit is echt een project van... wat gaat over verhalen. En als een Aboriginal denkt dat hij afstamt van de Zuiddorp, dan willen we dat verhaal graag horen, snap je? Dus het is niet, het gaat niet om bewijs.
Nee, het gaat niet om bewijs. Het gaat gewoon om het verhaal en het idee erachter. Dat de mensen denken dat, hoe dan ook, of het bewijs is, of het DNA bewijs is of niet, zij denken, ze zijn ervan overtuigd. En dat kan heel sterk zijn.
Dat kan heel sterk zijn. Maar wat ik nogmaals zei, het is ook een beetje beduimeld bijna door dat hele Native Title verhaal.
Yeah.
Ze hebben er, sommigen hebben er wel romantische gevoelens bij. Cathy Kickett, een prachtig meisje uit Geraldton, die zei het heel mooi van ik ben zo benieuwd naar als het echt zo is, hè, als ik echt afstam van een van die schepen, dan ben ik zo benieuwd wie mijn familieleden in Nederland zijn en hoe ze eruit zien en wat ze doen. En dat is een hele mooie gedachte natuurlijk, gewoon het contact. En het contact
dat is de gedachte van een weeskind.
Die... Precies, ja, mooi gezegd. Ja. Ja, precies. Dat vond ik heel ontroerend.
Je luistert naar SBS Radio, het Nederlandstalig programma. Ik ben Anneke. Nederlandstalig programma natuurlijk in Australië. Dat is heel wat anders dan in Nederland. Een belangrijke VOC-post was natuurlijk Zuid-Afrika. Ook daar ging Geert Snoeien heen om foto's te maken. Laten we even terug gaan naar Geert en kijken wat hij daarover kan vertellen.
Dat is het verhaal wat weer helemaal op zichzelf staat. De VOC is daar eigenlijk ook een beetje als assessor collateral activiteit is daar ontstaan omdat ze vaak te maken hadden met veel bemanningsleden die al op de eerste helft van het stuk dood waren gegaan of ziek waren geworden, versing van voedselvoorraden en dergelijke. Dus daar ontstonden op een gegeven moment verversingsposten, handelsposten. Dus langzaam ontstond daar ook een soort van een Nederlandse kolonie, die dan mixte met de stammen die daar aanwezig waren. En wat ik vond Zuid-Afrika ook wel een verdrietig verhaal, moet ik zeggen. Want we hebben die stammen opgezocht. Het gaat om de Koranga, het gaat om de Griekwa, het gaat om de Nama, het gaat om de Basters. En dat zijn natuurlijk stuk voor stuk stammen die nu ver, ver, ver van hun originele gronden verblijven. In het noorden van Zuid-Afrika, grenzend aan Namibië of zelfs in Namibië, middle of nowhere en allemaal hebben ze het niet best, snap je? Terwijl ooit hadden ze het natuurlijk in die weelderige Kaapkolonie best wel goed. Ze zijn toch verdreven van hun gronden en wat daar heel erg opvalt en wat sterk samenhangt met hun zoektocht naar identiteit is grond. Dus allemaal hebben deze stammen op dit moment een court case bij een of andere rechtbank aanhanger, om te kijken of ze kunnen bewijzen dat zij al op die gronden aanwezig waren in de tijd dat de VOC daar landde. Want in dat geval, in Zuid-Afrika is er een wet dat als je dat kan bewijzen, dan krijg je die grond of kan je in ieder geval een regeling treffen tot een soort vergoeding
daar
komt.
Daar is een duidelijk eigenbelang bij. Ja.
Daar is een duidelijk eigenbelang bij. Niet dat ze allemaal weer massaal gaan verhuizen, want iedereen leeft daar ook gewoon zijn leven. En ze zijn al zo lang geworteld in die nieuwe gebieden. Het gaat over 250 jaar terug. Kijk, die stammen die hebben te maken met, ze vallen uit elkaar. Ze hebben te maken met een overheid die daar niet al te veel oog voor heeft. Zeker deze overheid niet. Want dit is een overheid in Zuid-Afrika die puur opkomt voor de blacks. Dus ook de coloreds, ook de stammen waar ik het net over had, die zijn allemaal toch wel minder bedeeld. Dus die moeten echt opkomen voor hun rechten. Ja, en het is natuurlijk heel bijzonder dat waar je daar ook rijdt en waar je daar ook komt, dat je gewoon elkaar kan verstaan. Dat is ongelooflijk. Als ze langzaam genoeg praten, kan je volledig met ze communiceren.
Bedoel je met het Afrikaans? Of met
het Afrikaans, Afrikaans en Nederlands lijkt zoveel op elkaar.
Absoluut,
Dus een prachtige taal, prachtig. Ja, het is ook alweer heel moeilijk om het echt te leren, het echte Afrikaans te leren. Dat is een heel ander verhaal.
Ja, maar zij verstaan ons prima, ze willen. En wij verstaan hun prima, zoals je zegt. Als ze eventjes een beetje langzaam praten, dan heb je precies in de gaten waar het om gaat. Die namen die je vond in Zuid-Afrika, van de VOC.
Nou ja, het zijn hele bijzondere namen. Kijk, Bart is degene die het boek of het stuk daarover gaat schrijven en ook nog met een eigen boek bezig heeft. En dat boek dat heet IJzerbek. We zijn op onze reis meerdere beks tegengekomen. Wat blijkt, dat zijn afstammelingen van IJzerbek, Goliath IJzerbek. En we zijn de archieven ingedoken. En de verhalen over deze Goliath IJzerbek zijn niet altijd best. Het is altijd iets met de overheid of met de politie.
Een slimme jongen.
Ja, maar als je dan verder gaat graven, dan merk je dat hij rebels is geworden. En dat hij zegt het in prachtige bewoordingen. Maar dan merk je gewoon dat zijn land is afgepakt. En dat is gebeurd door brave zendelingen uit Duitsland. buurt van Bloemfontein. Okay. Maar dus dat is een hele belangrijke figuur voor de Korana. Is dat een hele belangrijke Korana-leider. Maar Goliath IJzerbeek, dat is natuurlijk prachtig. En dan heb je Knecht Windvogel en Piet Witvoet en Elisabeth Duffelbout. Dat zijn allemaal heel kleurrijk.
Hele mooie namen. Ja. Maar dit zijn natuurlijk allemaal namen voor Napoleon. Dus dit zijn namen die ze zelf hebben gekozen op een gegeven moment. Gewoon uit de lucht gegrepen.
Precies. Ja, en het is altijd gerelateerd aan iets. Of, kijk, in Zuidelijke Afrika gaat ons project ook heel erg over de claim van identiteit. Er waren een aantal groepen, bijvoorbeeld de Oorlam. De Oorlam in wat nu Namibië is. Ja. Die vonden het gewoon chic om een hoed op te zetten. Net als de Hollanders. Die werden op een gegeven moment hoedendragers genoemd. Ze zorgden er ook voor dat ze geweren kregen en dat ze paarden kregen. En daarmee waren ze machtiger dan, laten we zeggen, de mensen met wie ze generaties, honderden jaren lang hadden samengeleefd. In één keer werden ze een
topdog.
Namen ze een nieuwe identiteit aan.
Ja.
En ze namen de taal over van de Hollanders. En de achternamen namen ze over. En ze namen de kleding over. Het was dus heel chic om in één keer. En dan namen ze ook nog een Hollands uitziende leider. Dus in één keer waren dat schrok af. En in één keer kreeg ze daar macht en status mee.